Naam?
Sibo Canobano.
Influencer?
Niet bepaald.
Barok betekent voor mij...
Een ontmoeting, vermenging, complexiteit.
Geef me een B, geef me een A, geef me een R, geef me een O, geef me een K, geef me een K.
Barok. Barok, de lange 17e eeuw.
Jezuïeten erfgoed.
Bedreigingen.
Existentiële vragen.
Krulletjes.
Italië, Antwerpen, Rubus.
Bach. Wacht. Hoe zit dat ook alweer?
Barok is een van die momenten in de geschiedenis waar moderne tijd en traditie samenkomen.
Dit is Harold Polis, intendant van barokke influencers.
Het is voor Antwerpen een heel belangrijke periode geweest, omdat ze net volgde op de hoogdagen van de economische hoosen in de 16e eeuw. En als dusdanig is het een moment geweest dat natuurlijk in de stad ingebakken zit, in de gebouwen, in de restanten van die periode en in de kunst. En de kunst is in dat opzicht een soort teletijdmachine die het ons toelaat om een paar honderd jaar terug in de tijd te gaan en een gesprek te proberen voeren met de mensen van toen.
Jezuïten zijn mensen die, denk ik, in de eerste plaats geboeid zijn door het vreemde, door andere levensovertuiging.
Dit is Mark de Smet, regionale overste van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten.
Wij proberen ons daarvoor open te stellen en dat vergt eigenlijk een houding van vrijheid ten opzichte van uw eigen levensovertuiging, die wel van belang is, die sterk moet zijn. Maar het is pas als je daar in vrijheid staat, dat je dan ook kunt zien op welke manier kunnen wij deze mens, zoals die is, anders dan ik, meer tot leven brengen.
De verhouding tussen verleden, heden en toekomst leert voor mij dat we er als mensheid op vooruit gaan.
Dit is Bea Cantillon, voorzitter van Uxia VZW, initiatiefnemer van het festival.
We hebben natuurlijk problemen, net zoals de mensen van toen problemen hadden. Maar als je kijkt naar de periode toen en naar de oplossingen die men toen gevonden heeft, dan put ik daar wat hoop, geloof, een overtuiging van ja, als de mensen van toen oplossingen hebben kunnen vinden, ja, dan gaan we dat vandaag ook kunnen. En ik denk ook dat we daar volop mee bezig zijn.
Dit is Barokke Influencers, de podcast. Een reeks naar aanleiding en in aanloop van Barokke Influencers, het festival. Een stadsfestival van traditie en vernieuwing in Antwerpen. Ik ben Anke Verschuren en ik heb een aantal onderwerpen geselecteerd die tegelijkertijd eeuwenoud en brandend actueel zijn. Daarover ga ik in gesprek met invloedrijke persoonlijkheden van vandaag. Wat is barok? Toen en nu. Welke veranderingen heeft de kunst van het overtuigen op 400 jaar ondergaan? En hoe schatplichtig, onbewust misschien, zijn influencers anno 2022 nog aan hun barokke voorgangers? Je luistert naar aflevering 6 over missionering en decolonisering. Van Surk meets Canobana. Met Van Surk bedoel ik Josse Van Surk. Al is de kans groot dat die naam je op dit moment nog niet zegt. Verderop in deze aflevering kom je te weten wie hij is. Maar voor we hem ontmoeten, is het belangrijk om eerst nog een scherper beeld te krijgen van de tijd waarin hij leefde, van de 17e eeuw. Om het daarover te hebben en daarnaast meteen de vertaalslag te kunnen maken naar ons denken vandaag, heb ik, sociolinguist en docent postkoloniale studies aan de Open Universiteit van Nederland, Sibo Canobana, uitgenodigd.
Ik kijk naar de 17e eeuw voornamelijk als ja, een heleboel dingen tegelijk. Het begin van de verlichting, maar ook de consolidatie van de kolonisatie van Amerika voornamelijk. En de 17e eeuw is ook de eeuw waarin het concept ras over de eeuw heen, pas tegen het einde van die eeuw, zich kristalliseert als iets dat politiek en economisch betekenis heeft. En althans ook samenhangt met huidskleur. Terwijl het daarvoor, voor die 17e eeuw, nauwelijks diezelfde connotatie heeft.
Kolonisatie en ras, dat zijn twee zaken die we misschien niet helemaal reflexmatig met de 17e eeuw associëren. Hoe zag de wereld er toen eigenlijk uit? Welke gebieden stonden met elkaar in contact en op welke manier? Wat voor plek nam Antwerpen in?
In de 17e eeuw zijn wij als Nederlanden een deel van een Spaans en een Portugees wereldrijk. De Spaanse en Portugese koning is eigenlijk één en dezelfde persoon.
Dit is Johan Verbergmoes. Johan is historicus. Hij doet onderzoek naar en doseert over de plek die de Habsburgse Nederlanden in de 16e en 17e eeuw innamen in de toen al globaliserende wereld. Hij schreef er ook een boek over. Wij Habsburgers.
Dat maakt dat onze Nederlanden een gebied zijn dat behoort tot een koninkrijk dat zich gevestigd heeft in Amerika, maar ook in Azië. Denk aan de Filipijnen als Spaans gebied, maar denk ook aan Portugese bezittingen in India. En daardoor zijn wij als mensen uit de Nederlanden, de Habsburgse Nederlanden, dat is de dynastie die daar in Spanje regeert, daardoor hebben wij toegang tot die hele wereld. Want wij kunnen via onze koning en de toelatingen die die koning geeft om te reizen, deelnemen aan die reizen over zee. Dat is een soort koloniale verhouding. Spanje en Portugal die zijn over zee getrokken. Die hebben her en der plaatsen veroverd, militair veroverd, hebben zich daar gevestigd. En dat betekent ook dat wij als mensen uit de Nederlanden daarin betrokken zijn.
De rol van de Spaanse Nederlanden in het Spaans imperium is niet te onderschatten. In Gent weten we allemaal wie Karel V was en dat Karel V in Gent geboren is, maar uiteindelijk ja, in Spanje overleden is en dat die band tussen Spanje en Vlaanderen heel nauw was. En Vlaanderen, ik noem het Vlaanderen, maar de Spaanse Nederlanden, de zuidelijke Nederlanden, spelen een enorm belangrijke rol in het begin van de kolonisatie, dus in die 16e eeuw, voor de verdeling van de winsten van de kolonisatie. Dus alle suikerwinsten en zo, alles gebeurde, ging via Antwerpen. Antwerpen was de belangrijkste haven op dat moment. En dat was ook waarom dat de Spanjaarden het zo belangrijk vonden om controle te behouden. In Antwerpen had je handelshuizen van Italianen, Duitsers. Enfin, iedereen, gans Europa was vertegenwoordigd daar. De eerste moderne beurs, zoals we een beurs kennen, met beursgenoteerde bedrijven, dat is Antwerpen. En vanuit Antwerpen werd suiker verdeeld en koffie en cacao over heel Europa. En dus een enorme rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het kapitalisme en omdat dat natuurlijk onherroepelijk samenhangt met kolonisatie. Aan de andere kant mogen we ook de situatie van toen vergelijken met nu. Een staat was toen iets heel anders dan een staat vandaag. En dus is het ook te kort door de bocht om te zeggen van, ja, wij waren gewoon een deel van Spanje. Dat deel van Spanje zijn werd ook gecontesteerd. Mensen zagen zichzelf als onder de voet gelopen door Spanje. Dit is een heel andere situatie dan we vandaag kennen. Dus ik zou ook niet willen zeggen van, we waren een deel van Spanje. Nee, we waren onder heerschappij van de Habsburgse dynastie. En die was voornamelijk betrokken met hun eigen belang als dynastie, niet als staat.
Wij denken dat na Columbus de Europeanen onmiddellijk de hele wereld gekoloniseerd hebben. Maar dat was een veel, veel langzamer proces. En wat ik zo fascinerend vind aan dat proces, is dat het toch altijd dan te maken heeft met wat doet die lokale bevolking? Hoe kunnen we daarmee in dialoog gaan? Oké, soms zijn er de vuurwapens. En er zijn, zoals vele mensen weten, de ziektekiemen die ongenadig mensen neermaaien. En er zijn natuurlijk gewelddadige campagnes. Maar er is ook het andere luik. Het is veel meer een zoeken en tasten dat op de heel lange termijn de effecten heeft die wij kennen. En dat is radicaal verschillend van de kolonisatie zoals we die kennen aan het einde van de 19e eeuw in Congo, waar meteen een heel project wordt uitgerold en op enkele decennia tijd alles verandert.
Je moet je inbeelden, daar in die 16e eeuw en 17e eeuw ook, heb je... Ja, dat is een gigantisch territorium, hè? Dus het bezetten daarvan, dat gebeurde nogal op een organische manier. Als we daar nu naar kijken, zien we zo een imperium, alsof dat zo een of ander consistent, gestructureerd geheel is. Maar in werkelijkheid was dat een behoorlijke chaotische bedoeling. We hebben heel vaak neiging om, als we denken aan de verlichting, of als we denken aan kunstvormen zoals barok, om heel veel te zien alsof dat het uit het niets of gewoon uit de grond in Europa ontstaan is. Zo van, plotseling was er een of andere white guy die een of ander geniaal idee had en dat heeft invloed gekregen. Ja? En dat dat idee verduistert helemaal het belang van wat er gebeurd is in de 17e eeuw en in de 16e eeuw. Die intense contacten met totaal andere culturen. Ja? Die aanvankelijk helemaal niet geracialiseerd werden. Dat wil niet zeggen dat Columbus niet lelijk huis hield daar in de Caraïben. Ja? Dat wil niet zeggen dat er daar enorme verschrikkelijke dingen gebeurd zijn en moordpartijen en dergelijke. En dat er zelfs ook geen discussie was over is die inheemse bevolking van Amerika, zijn dat wel mensen en dergelijke. Die discussie bestond, die context is niet alleen maar moordpartijen, maar is ook een ontmoeting tussen mensen die samen seks hebben, die samen eten, die samen. Dus er was niet alleen maar moord en brand, want het idee van raciale verschillen bestond nog niet echt of was nog niet geconsolideerd. Het was ontmoeting. Dus we weten, en dat zie je nu ook, in Latijns-Amerika was er een enorme vermenging. En als je weet dat er een vermenging was tussen Afrikanen, Amerindianen en Europeanen, dat die contact hadden met elkaar. We weten dat dat een invloed had op hun keuken. We weten dat dat een invloed had op hun huidskleur. We weten dat dat een invloed had op hun muziek. Maar op intellectuele bijdrage heeft dat geen invloed gehad, blijkbaar. Dat komt alles uit Europa. Invloed van de inheemse bevolking van Amerika op de verlichting in Europa. Op de saloncultuur, waarbij dat men even gaat zitten, eentje roken, eentje drinken en discussiëren over ethische kwesties. Dat is geïnspireerd door wat ze zagen in Amerika. Ja? Ideeën over vrijheid en gelijkheid, dat argumenteren verschillende historici ook, zijn, ik zeg nu niet dat alles uit Amerika komt, maar zijn ontstaan uit die kruisbestuiving tussen Europa en Amerika. En zo kan je naar de barok ook kijken. Ja? De barok als kunstvorm was bijzonder. Terwijl dat barok ontstond in Europa, ontstond het ook in Latijns-Amerika. En dus kan je de barok ook wel zien als een soort van reflectie, een uitdrukking van die kruisbestuiving, van die culturele uitwisseling die ontstaat, die eigenlijk wel leidt tot een kunstvorm die behoorlijk botst met hoe dat het ervoor was en die als instrument wordt gebruikt door de katholieke kerk om zich te differentiëren van de protestanten.
Wanneer de term katholieke kerk valt binnen de context van de 17e eeuw en de kolonisatie toen, lijkt het alsof er een verbinding in mijn hersenen oplicht. Op het kruispunt zit het woord missionering.
Die realiteit van de verspreiding van de christelijke godsdienst is iets dat een proces is dat je eigenlijk eens van de andere kant kan bekijken. Wat betekent het voor mensen op andere continenten, Amerika, Afrika, Azië, wanneer zij plots daar mensen zien toekomen, die zeggen, kijk, vanaf nu geloven we allemaal in dit verhaal, en ik wil jullie ook dopen daarvoor, waarin er een zekere redding kan geboden worden, en dat heeft te maken met God. Wat doen die mensen met dat verhaal? Die zitten daar niet op te wachten. Die missionarissen die zijn wel getraind om even vasthoudend te zijn in dat te brengen. En dan gaan mensen ter plekke daarmee om. Velen verwerpen dat en dan krijg je weer de tegenreactie van de missionaris. Ja, de mensen zijn geïnspireerd door de duivel en die willen niets van onze boodschap horen. Met andere woorden, er treden onzekerheden op langs de twee kanten. En dan kan je technieken beginnen bedenken. Wat kan ik als missionaris doen om iemand te overtuigen? Peru staat, is een van de grote katholieke landen dan geworden. Een van de middelen waarop dat christendom doordringt, is door zich te associëren met rituelen die de mensen daar al hadden, en bijzonder dansrituelen. En op het moment dat bij de missionarissen de frank of de toenmalige frank begint te vallen, ik kan misschien wel met die mensen samen iets bedenken, dan laten zij toe dat die Peruanen zelf hun dansen opvoeren op het plein voor de kerk. En zij mogen daarbij ook hun eigen muziek spelen. En op die manier krijg je een soort overeenkomst.
En op de plek in mijn hersenen waar de term missionering zit opgeslagen, eisen weer andere woorden de aandacht op. Waaronder ook jezuïeten.
De jezuïeten zijn een religieuze orde die een opdracht krijgt van de paus om op de hele wereld actief te zijn. En die zullen zich daar vierkant achter zetten. Er zijn ook andere religieuze ordes trouwens die dat doen, maar voor de Jezuïeten wordt het echt wel een soort specialisme. Welke opvattingen hebben mensen wereldwijd? Er is een soort nieuwsgierigheid die hen drijft om dat te doen. Tegelijkertijd zijn de Jezuïeten actief in een strategisch heel complexe wereld. Want de Spaanse en de Portugese autoriteiten die hebben eigen monopolies gekregen van de paus om priesters en bisschoppen te benoemen over zee. En dat doen zij ook. Die zijn er ook. En dus daar is altijd een soort gespannen verhouding die daar wel is.
Het interessante aan de Jezuïeten is dat zij behoorlijk consistent zijn in hun bekeringsdrang. Of in hun beschavingsmissie. Zij geloven echt wel dat één keer dat iemand bekeerd is tot het christendom, dat die persoon moet erkend worden als christen. Zeker de Jezuïeten in de 17e eeuw vinden dat enorm belangrijk. Dus die gaan echt in de bescherming van de inheemse bevolking, wanneer dat bekeerde inheemse bevolking in de weg staan van economische belangen. Want net zoals vandaag. Vandaag hebben we ook een heleboel principes over humanisme en gelijkheid en dergelijke. Maar als die in de weg staan van onze economische belangen, dan doen we daar niet zo moeilijk over om dat gewoon met de voeten te treden. We zijn hypocrieten en dat was niet anders in de 17e eeuw. En de Jezuïeten, ik wil ze ook niet te veel verdedigen, maar ik heb ook een Jezuïetenopvoeding gehad, dus ik ben in die zin biased. Maar dat zijn zeker geen heiligen, maar in zekere zin waren ze consistenter. En waren die politieke en economische belangen niet altijd per se het belangrijkste. Vooral waren die religieuze argumenten veel belangrijker. En wanneer de inheemse bevolking zich inderdaad had bekeerd tot het christendom, dan hadden die alle rechten, zoals andere christenen, moesten die zo behandeld worden. Dat was in die context behoorlijk revolutionair.
En zo zijn we aangekomen bij Josse van Surk. Een naam die, als ik heel eerlijk ben, nog niet echt zit opgeslagen in mijn hoofd. Simpelweg omdat hij niet zo heel erg bekend is. Hij heeft zelfs geen Wikipedia-pagina. Gelukkig weet Johan alles over hem.
Josse van Surk komt uit een welgestelde Antwerpse familie. Hij is trouwens niet de enige geestelijke. Ook een aantal van zijn broers zijn geestelijken. Een typisch profiel. Josse van Surk is een heel interessant figuur, omdat hij mee aan de ontstaansgeschiedenis staat van de Paraguay-missies, die eigenlijk pas na zijn dood, na het midden van de 17e eeuw, tot volle ontplooiing zullen komen. Stel je dus voor, Josse van Surk is een man die komt uit het verstedelijkte Brabant en komt dan terecht in een deel van de wereld, in zijn geval Zuid-Amerika, waar steden nog nauwelijks bestaan. Hij komt met zijn boot aan in Buenos Aires. En hij valt om. Daar is gewoonweg niets te beleven. Daar staan gewoon lemen huizen. Die grote idee van ik breng in een ander deel van de wereld mijn religieuze boodschap, die wordt bij hem geconfronteerd met, ja maar wacht eens, die materiële omstandigheden in dat deel van de wereld, die zijn zo radicaal anders, dat die man natuurlijk niet aan zichzelf begint te twijfelen en helemaal niet aan zijn boodschap, of dat blijkt toch niet uit zijn brieven, maar wel met een enorm dilemma moet gezeten hebben. Moet ik niet eerst zorgen dat er brood op de plank is? Dat er hier bijvoorbeeld wat aan veeteelt kan gedaan worden en dat er hier meer gewassen zouden zijn? Dat is de idee die wij dan zeggen beschaving brengen of zeg maar kolonisatie. Brieven zijn vooral gericht op hoe ver sta ik nu met de religieuze boodschap die ik hier ga verkondigen? En dan moet hij dopen en dan moet hij op zoek gaan. En hij doet dat langs de Paraná-rivier in wat dan Paraguay, zuiden van Brazilië, noorden van Argentinië, delen van Bolivie, een heel uitgestrekt missiegebied zal worden. En tientallen jaren lang is hij daar actief. En als hij op het einde van zijn leven terugkijkt, dan zucht hij, er is nog heel veel werk te doen. Dat is een jezuïet die lang niet zo spectaculair is als de veel beter bekende Ferdinand Verbiest. Ferdinand Verbiest schopte tot degene die in het aan het hoofd staat van het bureau van de Chinese keizer voor de voorspellingen. Dat is niet het geval bij Josse van Surk. Josse van Surk is een missionaris op het terrein. En die moet zijn weg zoeken in die lokale gemeenschap. En die boekt zo nu en dan is een succes en ongetwijfeld. Want we weten ook van het respect dat die mannen opgeroepen hebben. En zullen er scholen geweest zijn die ze kunnen oprichten. En dat consolideert zich. Maar het zijn ondernemingen waarbij men aan het zoeken is. Wat is er mogelijk?
Het is interessant dat je net die figuren die misschien op het moment zelf dat ze bezig waren wel gekend waren, maar vervolgens uit de geschiedenis zijn geschreven omdat ze niet passen in een narratief. Je hebt zoveel verhalen. En dat is zo gek, hè? En dat is eigenlijk ook als we het hebben over Congo, maar als we het hebben over heel die geschiedenis, is het alsof dat het allemaal zo duidelijk afgebakend was. Terwijl we... we ontkennen gewoon dat inderdaad mensen twijfels hebben, mensen van gedacht veranderen, mensen verliefd worden, mensen vriendschappen sluiten. We weten... En nog eens, dat wil niet zeggen dat er geen moord en brand was. Maar in die moord en brand zijn er ook andere dingen gebeurd. En ik ben soms bang, als we het hebben over ons koloniaal verleden en we focussen op alle slechte dingen dat de Europeanen gedaan hebben. Dat is terecht, we moeten daar aandacht aan besteden. Maar dat we tegelijkertijd het beeld reproduceren van een statische werelden. Van echt alsof dat het heel duidelijk was, vanaf het begin, wie zijn hier de Europeanen en wie zijn hier de anderen. Terwijl dat eigenlijk behoorlijk chaotisch was. De inheemse bevolking was betrokken bij de onderdrukking van andere inheemse bevolking. Als we ons focussen op al die slechte dingen die Europeanen hebben gedaan, verliezen we uit het oog hoe dat die eerste twee eeuwen van de kolonisatie zijn verlopen. Als een heel, als een uitwisseling. En dat het pas op het einde van de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw, dat er wetten worden uitgevaardigd die zeggen van wow, wow, wow.
We komen aan bij het woord dat in mijn hersenen intussen in grote neonletters brandt om benoemd te worden. Decolonisering.
Belangrijker dan standbeelden weg te halen, want ik ben niet echt een voorstander van standbeelden weg te halen, maar belangrijker is niet het verhaal vervangen, maar het verhaal verrijken met andere perspectieven op hetzelfde verhaal. We hebben over de moderniteit, de geschiedenis van de laatste 500 jaar, een zeer eurocentrisch perspectief. En dat is deels te verklaren omdat Europa zo invloedrijk is geworden over heel de wereld. We hebben geen enkel cluster van culturen, want Europa is ook geen homogeen geheel, maar geen enkel cluster van culturen dat zichzelf toch zeker in de 19e eeuw is begint te identificeren als wit en christelijk, heeft ooit zo'n impact gehad op de hele wereld. Dat is gewoon uniek in onze geschiedenis. Maar ze kon alleen maar die impact hebben door zich te laten inspireren door die hele wereld. En door daar... Ja, het is niet alleen maar dat we tomaten en aardappelen zijn gaan zoeken in Amerika. Ik bedoel, dat is toch gek voor woorden dat we dat wel beseffen? Dat er geen pizza's met tomaten zouden zijn en dat er geen, stoemp zou zijn zonder Amerika? Maar dat we denken van ja, maar alle ideeën die we hebben, al onze manier hoe dat we in de wereld staan, hoe we denken over vrijheid en democratie en gelijkheid, dat dan alleen uit niets in Europa zou ontstaan zijn. Als je nu naar een museum gaat en je kijkt naar of je komt in een kerk terecht en je kijkt naar het plafond en naar die muurschilderingen en dergelijke, dan als je dat meeneemt van, maar dat is eigenlijk gemaakt in de vroege koloniale periode. En dat is gemaakt, dat diezelfde stijlen ontstonden zowel in Amerika als in Europa gelijktijdig. Dan kijk je daar op een andere manier naar.
Decolonisering is voor een historicus een begrip dat erg belangrijk verbonden is met wat wij zouden zeggen de bronnen. Weten we iets vanuit het standpunt van anderen die te maken hebben met bepaalde processen waarbij via missionering, via kolonisering, via economische processen van handel En zo meer een machtsrelatie ontstaat waarin een onevenwicht zit. En weten we dan iets vanuit standpunten van die anderen die daar in de meer ongelijke positie zitten. Decolonisering helpt ons gevoelig te worden voor dat soort elementen. In een langer perspectief gezien gaat het voor mij ook, als we het hebben over een figuur als Josse van Surk, als jezuïet uit Antwerpen, die helemaal actief is in een gebied, heel onherbergzaam, moeilijk toegankelijk, maar ook fascinerend. Hoe iemand daar in een totaal vreemde wereld, met een duidelijke religieuze boodschap en ondersteund door de hele jezuïetenorde, een leven uitbouwt. Decolonisering is dan, als we gaan kijken, weten we dan iets over de mensen waarmee hij in al dan niet in verbinding trad. Soms is er verbinding, soms niet. Verbondenheid is voor mij dat je ook gevoelig bent voor de stem van degene die ook in die eenzijdige Europese bronnen eigenlijk zitten en die er toch probeert uit te halen.
We hebben in deze aflevering vooral naar het verleden gekeken en even naar hoe we nu met dat verleden kunnen omgaan. Laten we tot slot nog een blik werpen op de toekomst.
Als je ziet hoe traag dat het structureel racisme ontstaan is. Dat heeft 200 jaar geduurd, meer dan 200 jaar geduurd, voordat het eigenlijk geconsolideerd is in wetteksten. Dus we zijn nu een zaadje aan het planten over een andere manier van in de wereld te staan. En misschien denk je van ja, maar met die ecologische ramp waar we voor staan, we hebben geen 300 jaar. Maar ik denk dat het allemaal wel zijn tijd nodig heeft. Het moet allemaal rijpen, we moeten het allemaal laten bezinken. En ik denk ook dat het niet hier in het Westen gaat gebeuren. Ik denk dat we eigenlijk moeten kijken naar die plek waar we nauwelijks aandacht voor hebben. Zoals wat er gebeurt in de bergen van Haiti. Of wat er gebeurt in het noordoosten van Syrië vandaag in Rojava. Of wat er gebeurt bij de Zapatistas. Ergens in de Kasai in Congo. Waar dan niemand aandacht voor heeft. Wat er misschien, om te denken, het is daar overal burgeroorlog. Dus er is daar burgeroorlog, maar niet alleen burgeroorlog. Mensen organiseren zich. Vinden nieuwe manieren uit van zich, ja, van maatschappijen te structureren. Ik denk dat daar, wat we gemakshalve het globale zuiden noemen, dat daar de verandering aan nu op dit moment aan het gebeuren is. Ik ben wel optimistisch, maar ik denk niet dat het voor mij zal zijn. Nog voor mijn kinderen, nog voor zelfs mijn kleinkinderen niet. Die zullen misschien wel al een horizon zien, maar wij niet. Wij niet.
Barokke influencers wil dat geplante zaadje van de toekomst mee water geven. Die blik op de horizon mee verruimen. In de lezingenreeks Grote Vragen zal decolonisering dan ook een van de onderwerpen zijn waar sprekers uit binnen- en buitenland over zullen reflecteren. Wat missionering en jezuïeten betreft zal onder andere het boek dat Veerle de Vos aan het schrijven is over Ferdinand Verbiest onderdeel uitmaken van het programma. En natuurlijk zal Wij Habsburgers van Johan Verberkmoes ook nog opduiken. Barokke Influencers is een initiatief van Uxia en van de Universiteit Antwerpen en vindt plaats van maart tot en met november 2023. Alle info vind je op www.barokkeinfluencers.be. Dit was aflevering 6 van Barokke Influencers, de podcast. Dank voor het luisteren.